Het roepen om steeds strengere straffen is eigenlijk niets anders dan het verbloemen van laffe politiek. Hele goede morgen en welkom bij deze nieuwe aflevering van de podcast De Ochtendwandeling. Mijn naam is Bastiaan Toornhent, ik ben theatermaker, acteur, podcaster en opiniemaker. Maar ik ben met name een hondenliefhebber en zoals bijna iedere morgen loop ik door de Zandvoortse duinen met mijn twee trouwe viervoetertjes, Masha en Dexter. En terwijl ik dat doe, bespreek ik met u diverse politieke en of maatschappelijke onderwerpen. Nu kunt u deze podcast natuurlijk vinden op iTunes, Apple Podcast, Google Podcast en nog diverse andere podcastplatformen, zoals Spotify natuurlijk. Laat daar een recensie achter, want dan kunnen andere mensen ons weer wat beter vinden. Het liefst natuurlijk 5 sterren, maar dat moet u natuurlijk voor uzelf weten. Tevens kunt u de video's van deze podcast vinden op mijn YouTube kanaal of natuurlijk op mijn Facebook fanpage. Daar kunt u zich ook abonneren, daar kunt u een reactie achterlaten. Deel eventueel de video's op de sociale media als u deze aflevering goed vindt of andere afleveringen goed vindt. En u kunt natuurlijk meer informatie over mij vinden of deze podcast ondersteunen met een eenmalige donatie en zo vriend van de show te worden door naar mijn website te gaan. En dat is Toornhent of www.toornhent.nl. Goed, als eerste wil ik even aangeven mijn excuses dat ik vorige week donderdag en vrijdag geen aflevering heb gemaakt. Voor de trouwe luisteraars en kijkers, zij weten inmiddels dat ik enige problemen heb met mijn benen. Langzamerhand steeds ernstiger lijken te worden, steeds minder kracht in mijn benen, waardoor het lopen steeds vaker moeilijker wordt. Nou, dat was afgelopen donderdag en vrijdag ook behoorlijk aan de gang. Waardoor ik niet goed kon lopen en daardoor ook een buitenpodcast erg moeilijk werd. Bovendien was de pijn te extreem, waardoor ik uiteindelijk heb besloten om toch maar geen podcastaflevering te maken. Mijn excuses daarvoor, ik hoop dat dat in de toekomst minder vaak voor gaat komen. Nou is het natuurlijk wel al in de meeste regio's in Nederland gewoon vakantie. Dus dit zal ook eigenlijk ongeveer de laatste week zijn van dit seizoen. Dan ga ik er ook in ieder geval 2 weekjes tussenuit. En dan beginnen we weer. En dat wordt natuurlijk het tweede seizoen. Goed. Dat wat betreft de aflevering van vorige week. Waar gaan we het vandaag over hebben? Nou, we gaan het hebben in oog op natuurlijk het trieste bericht dat Peter R. de Vries is overleden. Gaan we het hebben over één punt, standpunt, waarbij ik het echt eens was met Peter R. de Vries. Ik moet als eerste even aangeven, ik had een zeer grote bewondering voor de man. Ik ben zeer... Nou ja, ik had een grote bewondering. Ik vond dat hij goed zowel in zijn vak was als journalist, als goed opkwam voor slachtoffers, maar ook opkwam voor bijvoorbeeld zogenaamde daders die dan onterecht vast hebben gezeten. Kijk naar de Puttense moordzaak. Die mannen zijn eigenlijk vooral door Peter R. de Vries uiteindelijk vrijgekomen. Maar ook hoe hij mensen bijstaat van vermiste mensen, vermiste kinderen, et cetera, et cetera. Bijstond. Dat is natuurlijk uniek geweest hoe hij dat deed. Hij heeft de misdaadjournalistiek ook veranderd, et cetera, et cetera. En daarin wil ik hem ten alle tijde eren. Ik bedoel, wie ere toekwam. Hij heeft toch wel dingen weten voor elkaar te krijgen als journalist. Waarbij dus ook heel duidelijk werd dat bijvoorbeeld justitie en de politie niet altijd even integer hebben gehandeld in het verleden. En ja, dat vind ik goed dat er dan zo iemand is die er achteraan gegaan is. En je moet niet vergeten dat waar eerst misdaadjournalistiek echt iets was van, een beetje de roddelbladenachtige Panorama had een hele goede misdaadjournalistiek. Daar heeft Peter R. de Vries zelf ook gewerkt. En het was altijd de Telegraaf die het dan nog wel deed. Maar ja, de andere kranten, die schreven er in eerste instantie niet heel veel over. Wel wat, maar niet in dusdanige manier. Zoals het natuurlijk de laatste jaren is geweest. En dat is vooral aan Peter R. de Vries te danken. Maar er waren ook momenten dat als hij zich bijvoorbeeld met politiek bemoeide met sommige dingen, of met zich opeens ergens over iets, een specifiek issue uitsprak, ja, dan moet ik heel eerlijk zeggen, dan kon ik het ook wel eens hardgrondig met hem oneens zijn. En de manier waarop hij soms dan doordramde, kon ik niet erg waarderen. Maar dat neemt niet weg dat de man ook, dat ik toch heel veel respect voor dezelfde man had. Alleen niet op elk onderwerp was ik het met hem eens. Nou, ik vind het heel triest dat hij is overleden. Ik vind het verschrikkelijk dat zoiets gebeurd is als dit. Maar ik ben niet in het kamp die zegt van, dit was niet te verwachten. Of dit is zo uniek dat in Nederland dat, kijk, ik spreek er net zo hard schande van. Maar heel eerlijk, als we kijken naar de laatste 10, 15 jaar, hoe de georganiseerde misdaad zich heeft ontwikkeld in Nederland. Dan was dit wel degelijk te verwachten. En daar kom ik bij de eerste punt wat ik heel hard wil maken, vind ik dat justitie, met name het OM, echt wel een beetje boter op zijn hoofd iedere keer heeft gehad. En zeker in deze zaak waar Tachi, dus de proces, waar Tachi en zijn kornuiten terecht staan voor zowel liquidaties als natuurlijk drugshandel. Ik vind dat het justitie, in eerste instantie natuurlijk de broer van de kroongetuigen is neergeschoten. En nu nog steeds schijnt de beveiliging van de familie van de kroongetuigen nog steeds, ze schijnen nogal te soebatten over die beveiliging nog steeds. Natuurlijk zal ook de kroongetuigen, want het is ook een crimineel, die heeft ook meegedaan aan moordzaken of moord. Opdrachten. Ik wil hem absoluut niet heilig verklaren, maar het gaat er natuurlijk wel een beetje om dat ik vind dat justitie ergens zijn taak wel heel erg licht opneemt. Het voorbeeld is natuurlijk dat Peter R. de Vries, daar werd de hele week heel veel nadruk op gelegd en ik ben het eens met de advocaten van de kroongetuigen dat het eigenlijk bizar is dat continu wordt gezegd. Peter R. de Vries wilde geen beveiliging. Dat klopt. Hij wilde geen beveiliging. En dat is ook zijn goed recht. Maar in Italië, en ja, daar zit natuurlijk roots van mij, maar goed, in Italië, zeker met de Grangheta en zoals ze vaak in Nederland zeggen, Grangheta, maar dat is eigenlijk Grangheta. In Italië, de Italiaanse maffia dus. Die wordt Daar kan ook iemand zeggen, ik wil geen beveiliging. Maar dan wordt diegene toch gevolgd. En dus indirect wel beveiligd. Dat doet de justitie daar gewoon zelf. Ook al zeggen ze, zegt diegene van ja, ik wil geen directe beveiliging. Dus dan lopen dan niet continu, zoals bijvoorbeeld bij Geert Wilders wel is, de hele tijd van die bodyguards et cetera mee. Nee, dan plaatsen ze toch in de buurt van het huis van Peter R. de Vries. Hadden ze dan gewoon een cabine kunnen plaatsen, een politiecabine. Tevens hadden ze gewoon continu mensen hem moeten laten volgen. En niet laten volgen om inlichtingen in te winnen. Nee, juist laten volgen om goed in de gaten te blijven houden. Of er niet snel, of er niet een moordpoging werd gedaan. Hij werd tenslotte al een tijdje bedreigd. Nou ja, ik heb hier al eerder een aflevering over gemaakt. Ik vind dat het OM dus hier heel veel dingen heeft laten schieten. En ik vind het triest dat dit gebeurd is met de meest bekende misdaadjournalist in Nederland. Maar waar gaan we het vooral over hebben nu? We gaan het vooral hebben over het feit dat eigenlijk in mijn ogen Peter R. de Vries al jaren gelijk heeft als het gaat om de strijd tegen de drugs. En met name dus drugsbazen zoals bijvoorbeeld Tachi was geweest. Er zal langzamerhand nu wel weer een verschuiving zijn gaan plaatsvinden. Want ja, Tachi komt waarschijnlijk nooit meer vrij. Nou ja, dan heb je dus het feit dat je automatisch in een gat ontstaat. En nou ja, binnen no time springen daar weer jongens in. En mijn optiek is de war on drugs al jaren geleden verloren. En is de harde aanpak en ook het steeds harder roepen van politici om strengere straffen, et cetera, werkt juist aproductief. En dan moet je toch eens een keer tot inzicht komen. En bijvoorbeeld mensen zoals Peter R. de Vries een keer echt naar hen gaan luisteren. Wat zij zien als een mogelijke oplossing. Of in ieder geval een stap de goede richting op. Waardoor je de criminelen vleugellam. Of voor een gedeelte vleugellam gaat maken. En natuurlijk, er zullen altijd crimineel blijven. Maar eerst moet je iets aan de oorzaak gaan doen. Voordat je de criminelen keihard moet gaan straffen. Nou, wat ik daarmee precies bedoel, ga ik u straks meer over vertellen.
Hallo, mijn naam is Bastiaan Toornent. En dit is Uit de Schulden, de weg van de meeste weerstand. Uit de Schulden is een verhalende podcast waarin ik u met droge humor, waar gebeurde komische anekdotes en zeer schrijnende situaties vertel hoe ik uit de schulden wist te komen. Ik vertel u alles over de vele vooroordelen waar ik tegenaan liep. Ik vertel u alles over de onbegrijpelijke bureaucratische processen waar ik aan deel moest nemen. En natuurlijk vertel ik u ook hoe ik de dupe werd van misdadig overheidsbeleid. U kunt zich abonneren op deze podcast via Spotify, iTunes, Google Podcast en diverse andere podcastplatformen. Ik wens u alvast heel veel luisterplezier.
En welkom terug. Wilt u nou meer weten over de podcast Uit de Schulden? Wilt u zich als vrijwilliger aanmelden om mensen met problematische schulden te gaan helpen? Of wilt u natuurlijk gewoon die show en de theatervoorstelling die daaruit voort gaat komen ondersteunen door vriend van die show te worden met een eenmalige donatie? Kijk dan even op mijn website en dat is natuurlijk www.torenent.nl. Terug naar het onderwerp. Peter R. de Vries was een voorstander van legalisering van drugs en met name legalisering van zowel softdrugs als harddrugs. Dus niet alleen de wiet, want Dat is natuurlijk eigenlijk nog steeds in een rare constructie hier in Nederland. We hebben nog steeds het gedoogbeleid. Ze zijn nu wel zo'n onderzoek aan het doen. Met veel pijn en moeite wordt dat nu gedaan. Maar het is maar de vraag of er straks overgegaan wordt op legalisering. Volledige legalisering. Ook van de teelt en zo. En dat is een begin van het probleem. Want ik ben er helemaal van. Ik ben het helemaal eens met bijvoorbeeld de Belgen. De Belgen die zijn een beetje boos op Nederland met dit soort extreme. Criminaliteit. Want zij hebben daar ook vrij veel last van. Zeker omdat Antwerpen natuurlijk nog steeds ook een doorvoerhaven is. Hoewel Rotterdam de grootste doorvoerhaven is voor met name de harddrugs. Is Antwerpen nog steeds wel ook een uitwijkplek. En de Belgen zijn een beetje boos op Nederland. Omdat wij natuurlijk met ons gedoogbeleid. En niet het legaliseren van de teelt. Eigenlijk vooral met name de criminelen rijk hebben gemaakt. Als je naar alle wat grotere georganiseerde misdaadpersonen kijkt, ook Tachi, dan zie je dat ze ook allemaal zijn begonnen met de wietteelt of de wiettransporten. En uiteindelijk zijn ze dan overgestapt naar cocaïne, omdat daar gewoon veel meer geld te verdienen valt. Bovendien hebben ze dan eigenlijk al gewoon hun routes. Vaak via Marokko, et cetera, et cetera. Daar weet ik natuurlijk dusdanig te weinig van om precies uit te leggen hoe dat nou werkt. Dan zou u beter bijvoorbeeld podcasts zoals Willem, Tachi of bijvoorbeeld de cocaïnehandel van NRC. Dat soort podcasts moeten luisteren. Maak ik heel graag reclame voor, want het zijn goede podcasts. En dan krijg je een beetje inzicht in die criminaliteit en hoe het nou precies werkt. Nou, daar blijkt heel duidelijk uit dat de meesten beginnen als een beetje met de wiet. En langzamerhand overgaan naar de harddrugs. Of verder in hun organisatie terechtkomen, zodat ze over kunnen gaan naar de harddrugs. En uiteindelijk zijn ze, min of meer een drugsbaron. Dit is natuurlijk heel kortzichtig even uitgelegd. Maar het gaat erom dat wij met ons gedoogbeleid, doordat wij de teelt en dus de directe handel in wiet nog steeds eigenlijk illegaal hebben. Maar de verkoop en het gebruik van wiet legaal hebben gemaakt. Blijft het een beetje in de handen van de criminaliteit. Nou, ik heb al jaren gezegd, sowieso de wiet moet gelegaliseerd worden. Want het is toch belachelijk dat Amerika, heel veel staten in Amerika, dat die het al lang hebben gelegaliseerd. Terwijl ze vroeger heel erg Nederland aanvielen op het feit dat het hier legaal was. Nou, ik ben het eens met de Belgen dat Nederland daar boter op zijn hoofd. Ze hadden gewoon heel snel het hele proces moeten legaliseren en niet moeten gedogen. Want door het niet legaliseren, maar door het gedogen, blijft de criminaliteit een voordeel bij hebben dat er in Nederland gewoon wiet gekocht kan worden. Nou, maar dit geldt natuurlijk ook voor de harddrugs. Over de hele wereld gezien hebben we gewoon. De Amerikanen hebben het, de Europeanen en ook de Aziaten hebben gewoon al lang de drugsoorlog verloren. De war on drugs die ooit ingezet is door Reagan en dergelijke. Ja joh, die heeft geen zin. Want er blijft vraag en doordat de vraag is, zal er altijd aanbod zijn. Bovendien is bijvoorbeeld ecstasy en ook cocaïne langzamerhand door bij de gewone bevolking en jongeren en zo, is het langzamerhand een beetje genormaliseerd. Dat je wel eens een keer een lijntje neemt of dat je wel eens een keer een pilletje op een feestje slikt, dat wordt niet meer gezien als iets heel bijzonders en verschrikkelijks en iets wat je, et cetera. Nee, dat wordt bijna normaal gevonden onder hele grote groepen van zowel jongeren als volwassenen. Ik bedoel, mijn generatie, die heel erg met de housefeesten begonnen, daar is het natuurlijk een groot gedeelte ook bij ontstaan dat bijvoorbeeld de ecstasy en de cocaïne zo populair werd. Daarvoor was het meer heroïne en crack. Ander soort muziekkeuze, ander soort generatie. Maar in feite is het altijd zo geweest dat de harddrugs, er is altijd vraag naar. En nou kan je natuurlijk zeggen als overheid, nou dan gaan we heel hard aanpakken, want mensen moeten dat gewoon niet nemen. Wat ik ergens heel raar vind van bijvoorbeeld een VVD-beleid, aangezien de VVD altijd wijst op onze eigen verantwoordelijkheid. En wat blijkt ook nog eens, zowel in Amerika als in Nederland, vooral met name met de softdrugs, en ook in de periode dat bijvoorbeeld harddrugs gewoon je harddrugs kon laten controleren door de bereidingsstichting op een housefeest, bleken mensen toch echt niet allemaal meteen verslaafd te raken. En dat is met softdrugs natuurlijk normaal zo. Het is niet zo dat het gebruik in softdrugs of in wiet en dergelijke zoveel extra hoger ligt ten opzichte van landen waar het volledig verboden is. Dat is dus niet zo. Als je het legaliseert, is het niet meteen zo dat je hele bevolking aan de harddrugs gaat. Dat is helemaal niet waar. Bovendien kan je wel zorgen dat je mensen goed blijft informeren. Maar als je de handel nou eenmaal legaliseert daarin en mensen eigenlijk gewoon zelf de keuze geven, joh, wij raden het af, maar het is wel toegestaan om het te gebruiken, om het te kopen, dan neem je eigenlijk de criminelen hun geld af. En natuurlijk zullen ze dan wel weer iets anders vinden. En natuurlijk zal er altijd criminaliteit zijn. Ik zeg niet dat het de oplossing is voor alle problemen. Maar nu, zoals we nu bezig zijn, is het ook niet de oplossing. Bovendien lijkt het er steeds vaker op dat de mensen, de politici die steeds roepen om strengere straffen, hardere aanpak, etc., dat die niet doorhebben dat het eigenlijk alleen maar laf beleid is. Strenger straffen en harder aanpakken is ten alle tijde makkelijker. Als dat je de moed hebt om gewoon te zeggen naar de buitenwereld ook, joh, wij legaliseren deze handel. Wij zorgen ervoor dat de producenten slash de de cocaïne invoer en dergelijke op een legale manier wordt verkregen. Bovendien wordt er accijns geheven, dus de Nederlandse overheid krijgt er ook nog eens een keer extra geld voor. En dan gaat het echt om een paar miljard aan accijns wat er extra binnenkomt. Misschien kunnen ze dan eens een keer de accijns van de benzine afgooien. Nee, want dat is dan weer slecht voor het milieu. Laten we gewoon benzine wel accijns houden. Goed, dat is een ander verhaal. Het gaat er even om dat als je legalisering doet, dat is veel moeilijker. Je zal meer moeten verdedigen. Je zal meer moed moeten hebben om daar echt achter te gaan staan. Het grootste probleem nu is dat we het continu hebben over strenge straffen. Politici die steeds zeggen harder aanpakken. Maar die hardere aanpak zorgt ervoor dat deze topcriminelen eigenlijk niets meer hebben. Niets meer te verliezen hebben als ze gepakt dreigen te worden. Of sowieso niet, want ze hebben of alles te verliezen. Dus kunnen ze beter. Nou ja, laat ik het zo zeggen. Als Tachi niet de kans had gehad om levenslang te gaan krijgen, en als het niet zo illegaal was geweest, waren er dan zoveel liquidaties geweest? Ik zeg niet dat ze er niet zijn. Maar ik stel wel de vraag of het dan zoveel meer geweld is geweest. Kijk, van mij mag je deze criminelen keihard aanpakken. Daar ben ik op zich niet op tegen. Maar ga wel de oorzaak van het probleem, dus met name de wiethandel, de handel in cocaïne, maar ook de uitzichtloosheid van heel veel jongeren in bepaalde buurten en zo, Ga daar op inzetten. En niet alleen maar op keihard straffen en keihard aanpakken. Want dat hebben we nu de afgelopen 30, 40 jaar gedaan. En de criminaliteit is alleen maar harder, extremer, et cetera geworden. En waarom nemen we niet een voorbeeld aan Italië? Daar heb je het ook gezien. Die criminelen hadden niks meer te verliezen. Althans, die hadden niks meer te verliezen. Die hadden dus alles te verliezen. Dus schoten ze liever een rechter neer, et cetera, om angst in te zaaien. Zodat ze misschien een kans hadden om niet gepakt te worden. Nou, dit is mijn mening. Tuurlijk zullen genoeg mensen zijn die zijn het er niet mee eens over legalisering. Maar ik weet dat Peter R. de Vries was een van de grootste voorstanders van legalisering van deze drugshandel. Aangezien hij ook zag dat de war on drugs, zoals die nou gevoerd wordt, absoluut niet gewonnen kan worden. Nou, dat was het voor vandaag. Morgen ben ik er weer. Nee, sorry. Mijn excuses. Morgen moet ik naar het ziekenhuis 's ochtends. Dus morgen ben ik er niet. Woensdag ben ik er weer. En dan gaan we het weer totaal ergens anders over hebben. Dus tot woensdag.